Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal u na met dankerkentenis verheffen. De gemeente, laten we dat doen met de dichter van Psalm 116. En daarvan zingen vers 1, vers 10 en vers 11. Gemeente en gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, dan ook wij vanavond blijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat vanavond met de geloofsblijdenis van Nicea. En we zingen daarna uit Psalm 103 het negende vers, waar de dichter opgeeft van de gunst van de Heere die zal zijn over degene die hem vrezen. 103, vers 9. En ieder van u, van jullie, blijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, u de barmhartige Vader, u Vader in ons Heer Jezus Christus, mogen uw naam aanroepen in onze gebeden. Mogen we allereerst tot u naderen met onze lof en met onze aanbidding. Met onze dankzegging. Heer, u bent alle eer waardig, tot in alle eeuwigheid. Heer, de dichter roept ons ook steeds op om uw naam te verhogen, uw naam groot te maken. Heer, we belijden u dat we daar zoveel in tekort komen. U hebt immers mensen geschapen, geroepen tot leven, om uw naam groot te maken, opdat u aan uw eer komt. Heere, wij bidden u, geef dat we steeds meer mogen beantwoorden aan dat doel waartoe u ons geschapen hebt. Heer, heb hartelijk dank dat we vanavond hier in uw huis, hier in Haastrecht, bijeen mogen zijn. Wij danken u voor de verruiming van de beperkingen, zij het nog gering, maar toch. Heer, we danken u dat we met meerdere hier bijeen mogen zijn. Wat is het goed om zo samen als gemeente naar uw naam genoemd bijeen te zijn rondom uw woord en goddelijk getuigenis. Heere, waar we de schriften mogen openen en waar u belooft aanwezig te zijn. Want we zijn met 2 of 3, ja heren, met veel meer bijeen. En we zijn verbonden via de techniek die ons geeft met het andere deel van uw gemeente thuis. Uw naam zij hartelijk gedankt. Heren, wat is het dan groot om te weten dat u onder ons bent met uw geest. Heren, en dat u onder ons bent met uw belofte. Dat u onder ons bent werkend. Heren, en vernieuwend en bemoedigend en vertroostend. En dan weet u wat we nodig hebben. En heren, dan kan het zijn dat we u nog steeds buiten ons leven gelaten hebben. En u weet de redenen. Het kan zijn, heren, dat we het nog voor ons uitschuiven, omdat we eerst nog volop willen genieten van het aardse. Heren, het kunnen ook andere redenen zijn. Misschien dat we denken dat we te onwaardig zijn. Ach, heren, wilt u ons maar te sterk worden in roepen en lokken en inwinnen voor uzelf. Heren, en u bent toch gekomen om ons mensen en om onze zaligheid, niet om ons verloren te laten gaan, maar juist om ons te behouden, opdat we leven zouden hebben in en door en uit u. Heere, wilt u dat geven, ook hier, dat we met elkaar u hartelijk mogen liefhebben en dienen en steeds meer uw beeld gelijkvormig mogen worden. Heer, heb dank dat het hier de werkplaats is van uw Heilige Geest. En mag dat ook vanavond in al zijn rijkdom zo ervaren worden. Heer, we hebben die geest zo nodig, vooral ook in de verkondiging van uw woord, opdat we woorden ontvangen van boven. Heer, onze eigen woorden zijn te kort. Daar kunnen we het niet mee doen. Met mensen worden. Maar Heer, geef woorden. Doe ze ontvangen. Opdat ze in alle rijkdom, in alle vrijmoedigheid, alle eerlijkheid mogen worden doorgegeven en de gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst geloof in u. En heren, dan hebben we allen uw hulp, uw bijstand nodig. Vanuit het bestuur, vanuit de begeleiding van de liederen die u ons geeft. Heren, daar danken we u voor. Dat we zo met de psalmen die ook uw volk Israël zingen mocht, uw naam mogen groot maken. Zo onder Israël en de volkeren. Heer, wilt u zegen eraan verbinden. Wij danken u dat u wilt wonen op de lofzangen van Israël. Heer, en dat u zich daarover verblijdt. Heer, wij bidden voor degene die de kosterstaken hebben. Wij bidden voor degene die de techniek bedienen. Heren, wij bidden voor heel uw gemeente, ook thuis, ook de jongeren onder ons. Help ze ook in het luisteren, heren. Neem onze aandacht gevangen. Geef dat we meegenomen worden en dat er voor ons allen een boodschap in mag zitten. Dat we uw woord zullen verstaan, dat we ter harte zullen nemen, maar dat we er bovenal ook onder mogen buigen. En dat het ook tot vertroosting mag zijn. Heren, wilt u dat schenken. En waar we gewaarschuwd moeten worden, ach heren, mag het verstaan worden. Mag het doordringen tot het diepst van ons bestaan. Heren, zo zijn we zo afhankelijk van u. Wilt u alles wel maken? Wilt u het zondige van ons nemen? Ons aanzien in uw lieve Zoon. Wij bidden dat alles in de vergeving van onze zonden. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u uit Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig aan de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, dat is geduld, verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenigheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die neergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen en volwassen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen en zouden groeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welk het hele lichaam bekwaamlijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouw in de liefde. Nog niet het meest eenvoudige gedeelte, maar ik heb dit gelezen en we komen daar in de preek ook op terug, in verband ook met waar we vanavond bij stil hopen te staan. En dat is zondag 44 van de catechismus, die ik met u wil lezen. Zondag 44. Wat eist het tiende gebod van ons? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijd van ganser harte de vijand van alle zonden zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee. Maar ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. 115, waarom laat ons God dan zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer, hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Gemeente, tot zover schriftlezing en de lezing uit het leerboek van onze kerk. En we zetten als thema boven de preek, waar gaat je hart naar uit? Waar gaat je hart naar uit? Maar als voorbereiding op de preek gaan we ook nog zingen. Allereerst Psalm 119, vers Nu, Psalm 119, vers 17 en 53, waar de dichter bidt of de Heere hem wil leren om zijn wetten te onderhouden. En namens uw bestuur heb ik ook nog de volgende afkondigingen. In de eerste plaats wat de dienst zondag 23 januari Deo Volente betreft, om 10 uur dominee A. van Dalen uit Lopeker Kapel. En om 6:30 kandidaat M. of proponent M. Slingerland uit Gouda. En in tegenstelling tot wat vanmorgen werd afgekondigd, kan Bijbelkring Elim woensdagavond gewoon fysiek bezocht worden in de kerk. Dus weet u welkom. En het gaat over de gaven van de geest. Tot zover deze afkondiging. En wat de collecte betreft nog. Eerste collecte is voor kerkomroep en de tweede voor de evangelisatie. En die kunt u straks in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Psalm 119, vers 17 en 53. gemeente, na het amen van de preek zingen we uit de 10 geboden des Heren, vers 1, vers 8 en vers 9. Gemeente, wanneer doe je het ooit goed genoeg? Zomaar een vraag waar we ook echt mee kunnen worstelen. Wat kan er een verlangen zijn om heiliger te leven, meer te bidden, meer Bijbel te lezen, intenser ermee bezig te zijn, er meer ook van te beleven. En vooral aan het begin van een nieuw jaar of een nieuwe fase in het leven kunnen er heel veel goede voornemens zijn. En dan kan het zomaar zijn dat je enkele weken later er weinig meer van terugziet. Dat het ons als het ware zomaar tussen de vingers door wegglipt. Onze tijd werkt er ook niet aan mee. Alom kun je horen, volg je hart. En doe wat goed voelt. You only live once. Een gevleugelde uitspraak. Hè? Je leeft maar één keer. En dan moet je eruit halen wat erin zit. Aan de andere kant, ja, is er natuurlijk ook, als het goed is, toch wel dat stemmetje van binnen. Dat als we zo leven, dat stemmetje toch ook wel ons waarschuwt. En ons onrustig maakt. Gemeente, zondag 44 gaat over het 10e gebod. Of moet ik zeggen, het gaat helemaal niet over het 10e gebod. Ternauwernood. Eigenlijk wonderlijk, want alle andere geboden zijn uitgebreid behandeld in de catechismus. En dan is het 10e gebod aan de beurt. En dan denk je, nou, dan komt dat 10e gebod uitgebreid aan de orde. En eigenlijk amper. Eigenlijk helemaal niet. En daarom, omdat het toch zo'n heel belangrijk gebod is. En er zoveel begeerte is, vooral ook in onze tijd. Onze tijd staat bol van begeerten. Hoop ik er dit jaar toch een keer apart over te preken vanuit Exodus 20 of Deuteronomium 5, dat weet ik nog niet. Maar het gebod op zich dat we niet mogen begeren is belangrijk genoeg om daar een keer expliciet bij stil te staan. De catechisme zegt er eigenlijk maar één ding over, dat onze begeerten verkeerd zijn als ze ingaan tegen de geboden van de Heer. Nou ja, dat spreekt voor zich. En welke begeerte is dan goed? Ja, dat is de begeerte tot gerechtigheid, tot een rechte verhouding, tot God natuurlijk en tot elkaar. Nou, korter samenvatten kun je het eigenlijk ook niet, maar goed, het is natuurlijk wel precies de spijker op de kop. Gemeente, zondag 44 is eigenlijk een afsluiting van de 10 geboden. En je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een radicalisering van de geboden. De punten worden nog een keer extra op de i gezet. Met de bedoeling dat we tegen alle overtredingen ervan strijden. Met alles wat in ons is en dat we de wet meer en meer lief krijgen. Wel moeten we bij zondag 44 heel goed steeds voor ogen houden dat de opstellers de behandeling van de 10 geboden heel bewust gezet hebben in het stuk van de dankbaarheid. Het stuk van de heiliging van het leven. Dus niet in het stuk van de ellende, niet in het stuk van de verlossing, maar in het stuk van de dankbaarheid. Dat betekent overigens niet dat de wet niks met de ellende te maken zou hebben of met de verlossing. Want het afsterven van onze oude mens gaat heel het leven door. Wij moeten steeds minder worden, opdat God in ons leven steeds meer wordt en hij meer en meer de eer krijgt. En het gaat erom dat we, om met Timotheus uit zijn tweede zendbrief te spreken, dat we mensen Gods zijn. Volmaakt tot alle goed werk toegerust. Dat is nogal wat. Mens Gods. Volmaakt toegerust. tot al het goede werk. Nou, laat dat maar eens op u inwerken. En ja, als Timotheus dat dan schrijft, dan, ja, dan, als Paulus dat aan Timotheus schrijft, dan, dan denk je, oei, correspondeert dat wel met wat er in antwoord 114 staat, dat we op zijn hoogst een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. En dan denk je, hoe zit dat dan? Aan de ene kant mens Gods, volmaakt toegerust, niet tot een beetje goed werk, tot alle goed werk. Dat is de bedoeling. En wat zegt de catechismus dan? Ja, maar klein beginsel van de gehoorzaamheid. U voelt meteen de spanning. Gemeente Bekering kan niet alleen te maken hebben met de afsterving van de oude mens, maar dan denk je, dat heeft toch ook te maken met de opstanding van de nieuwe mens. Dus je bent toch door het werk van de geest, door de wedergeboorte, een nieuwe schepping geworden. Dus er vernieuwd wordt, er vernieuwd wat in je leven, met de bedoeling dat je mens Gods bent. Volmaakt toegerust, tot al het goede werk. En als we dan de Dordtse leerregels erop naslaan, hoofdstuk 3 en 4, artikel 11 en 12, dan lezen we daar dat God in de wedergeboorte onze wil vernieuwt. En dat betekent dat ja, onze wil nog wel door God bewogen en gedreven wordt, maar dat onze wil ook zelf gaat werken. En we ook zelf, doordat God ons vernieuwt, zelf ook dingen kunnen willen. Dus zelf ook het goede kunnen willen. Als er gezegd wordt, de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan betekent dat onbekwaam tot enig geestelijk goed, om zelf de zaligheid te betrachten. Dat kunnen we niet. Maar als de Heer ons vernieuwd heeft, dan verandert Hij onze wil, opdat we wel goede dingen kunnen doen dankzij het werk van de Heere zelf. Want in de wedergeboorte wordt ons hele zijn vernieuwd. Niet alleen ons verstand, niet alleen ons hart, ook onze wil om vruchten van heiliging, van dankbaarheid voort te brengen. Gemeente, we lezen in Ezechiël dat God dan ook zal maken dat we in zijn inzettingen wandelen. God zorgt daarvoor door ook onze wil te vernieuwen, door een nieuwe schepping van ons te maken. Er zijn heel veel mensen die denken, de bekering, dat is helemaal het werk van God. En als je eenmaal bekeerd bent, dan is de heiliging het werk van ons. Dan moeten we zelf er tegenaan. Nee, ten diepste is dat ook God, de Geest, die dat werkt in ons, die ons drijft, maar daarbij ook wel onze wil inschakelt. En na wedergeboorte zijn we niet meer de oude en willen we ook niet meer de oude worden. En als het goed is, is het toch dat hartelijke verlangen om meer en meer vernieuwd te worden naar het beeld van Christus. Maar de werkelijkheid kan weerbarstig zijn. Aan de ene kant blijven we, ook naar de vernieuwing, altijd nog vleeselijk. En ook al is het kruis van Christus in ons vlees gezet, het vlees kan ja, zo opspelen. En we hebben als mens, vooral ook als je jong bent, maar eigenlijk gaat dat ook nooit echt over, we hebben allemaal onze hormonen en die kunnen onze driften opzwiepen en dat kan heel wat spanning opleveren. En wij lezen bij Paulus dat het vlees tegen de geest begeert, dat vleeselijke tegen het geestelijke, en omgekeerd, de geest tegen het vlees, die staan lezen we in Galaten 5, tegenover elkaar. En dat kan een keiharde botsing geven. En vooral als het vlees erg opspeelt, dan kun je zomaar denken. Dan kan zomaar je denken en ja, je verstand eigenlijk even gewoon stilstaan, lijkt het wel. Kan even vertroebeld worden, zodat je zomaar toegeeft aan dingen waarvan je later denkt van hoe heb ik het ooit kunnen doen? Hoe had ik dat ooit kunnen doen? En het is gebeurd. Waardoor je dus sommige dingen doet die je eigenlijk helemaal niet gewild had. Ik moet denken aan een catechizant uit een van de gemeenten die ik mocht dienen. Een hele serieuze jongen. En op zekere dag kwam hij naar de catechisatie naar me toe. En hij zei, dominee, ik zit met bepaalde dingen en ik heb er zo'n strijd mee. En ik kom daar gewoon niet uit. En hoe serieus hij ook was, hij had bepaalde dingen op seksueel gebied niet in de hand. En ging die keer op keer de fout in. En hij sprak af, vindt u het goed dat ik het iedere keer u opbiecht? Ik zei, ja joh, kom er mee, we hebben erover doorgesproken en zo. Maar het lukte hem allemaal niet. En ik had zo met hem te doen, want iedere keer kwam hij weer heel verdrietig naar me toe. Zegt hij, ja dominee, het lukt me gewoon echt niet. En toen hebben we achteraf was niet zo'n verstandige afspraak met elkaar gemaakt. We spraken af van iedere keer als het fout ging, dan zou hij mij een mailtje sturen. Want hij dacht dat ook wel zou helpen. Dat hij een stok achter de deur had. Achteraf was het niet zo'n verstandige beslissing. Want ja, hij kwam helemaal daardoor toch in de kramp terecht. En hij zag mij op een gegeven moment als een soort politieagent. Ja, dat moet je natuurlijk in een pastorale relatie niet hebben. Maar we hebben het in gebed gebracht. De Heere gebeden. Intens. Het is toch nog een hele strijd voor hem gebleven een hele tijd. En ik was weg uit de gemeente, een tijdje al. En ik wist intussen dat hij een vriendin had, die ook de Heere diende. En ja, ik was er heel blij mee. En op een gegeven moment belde die, en ik wist dat hij ook intussen ergens anders woonde. Zegt hij, dominee, ik woon nu in een gemeente die vakant is. En wij gaan trouwen. En wilt u onze dienst leiden? U snapt dat ik natuurlijk heel blij mee was dat, ja, dat de Heer het zo geregeld had. En dat hij ook verlost was van ja, al dat vleeselijke wat hem zo in de ban ook kon houden. En ja, dat de Heer hem zo toch een vrouw gegeven had om samen hem te dienen. Hè? Wat een zegen dan van de Heer als hij zo alles ook nog weer goed maakt. Gemeente, dat betekent wel dat het niet altijd eenvoudig is om de geboden volkomen te houden. Wel nee, wij zijn maar mensen met alle lek en gebrek. En ik noemde zojuist Galaten 5, waar het gaat over de strijd van het vlees tegen de geest. Maar laten we niet wanhopen. Want daar staat een belofte bij, dat als we door de geest geleid worden, we niet onder de wet zijn. Dat betekent dat als we door de geest geleid worden, de wet niet echt macht over ons heeft. En dan worden we door de geest geleid als het goed is, en dan kunnen we door de geest ons vlees in toom houden. Want stel dat we nou alleen de wet zouden hebben, dat de geest er niet was. Hè? Dat alleen dat gebod was. Van gij zult niet dit en gij zult niet dat en gij zult niet dat. Wel, ja, hoe zouden we ooit tegen vleeselijke dingen kunnen strijden? Wij zouden steeds weer de onderspit moeten delven. Maar onder de heerschappij van de geest lukt dat wel. Zij het dat het in dit leven altijd nog onvolmaakt is. Maar geleid door de geest zal de zonde niet over ons heersen. En gemeente, dat hebben we nodig. Dat we van binnenuit, als een soort besturingssysteem zou je kunnen zeggen, bestuurd worden, geleid worden, gedreven worden door de geest. Ik denk nog even terug aan de preek van afgelopen zomer, dacht ik ergens, over die tekst uit 2 Korinthe 3. Waar Paulus zegt dat de letter dood, maar dat de geest levend maakt. En die letter is de wet, Paulus zegt die dood, maar de geest maakt levend. Maar, als de geest ons levend maakt, dan schrijft hij de wet in ons hart. En dan wordt het een liefdezaak. En dan gaan we van binnenuit, eigenlijk niks anders willen dan die wet houden. Dan wordt het ons vermaak om de Heere te dienen. Dan krijgen we lust in de geboden van de Heere. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Ja, dat zijn degenen die bij wie die wet in het binnenste geschreven is door de Heere zelf. En dan zegt ook antwoord 113, dat we van ganser harte de vijand worden van alle zonden. En dan staat er ook van alle zonden, hè? Vijand van alle zonden. Niet van een aantal en een paar achter de hand houden. Ik moet denken aan de rabbijnen, de fariseeën, schriftgeleerden en zo, en die mensen die altijd maar met de geboden bezig waren, de wetten, in de tijd van de Heer Jezus. En zij maakten onderscheid, ze hadden allemaal wetjes en zo, maar ze maakten onderscheid tussen zware geboden en lichte geboden. En zware zonden en lichte zonden. Is dat nou bijbels? Is de zonde tegen het tweede gebod minder erg dan tegen het vierde gebod? En is de zonde tegen het zevende gebod erger dan tegen het achtste gebod en zo? Maakt hier Jezus dat onderscheid ook? Denk het niet. Wel nee. Hij zegt zelfs in de bergreden waar hij de geboden geestelijk radicaliseert. Daar zegt hij bijvoorbeeld, stel dat je een vrouw aanziet en haar begeert terwijl ze de vrouw van een ander is, dan heb je in je hart al overspel gedaan. Zo zet hij de punten op die en dan zegt hij helemaal niet, dit is nou erger dan dat of zo. Nee, tegen alle zonden, de vijand van alle zonden, zegt antwoord 113. Gemeente, al met al, ja, kan het wel een hele strijd zijn. En dan kom ik nog weer even terug op die radicale woorden uit antwoord 114. Dat de allerheiligste in dit leven nog maar een klein beginsel, klein begin van gehoorzaamheid hebben. En ik weet dat deze woorden de laatste decennia onder een vergrootglas liggen. En wat is daar al op gemopperd en over gespot. En wat hebben die woorden al voor veel kwaad bloed gezorgd. En ja, men deed ze wel af als benepen Calvinisme en zo. En toch staat het er ook niet zomaar. Want wat kunnen we onszelf, als we heel eerlijk zijn, soms tegenvallen. En soms moeten we het ook eerlijk belijden, wat brengen we er weinig van terecht. Ondanks al onze goede voornemens. Ik denk ook aan wat we in het avondmaalsformulier belijden, dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Dat we namelijk geen volkomen geloof hebben. En ook niet met zo'n ijver God dienen als we schuldig zijn. En dat we dagelijks ook nog met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. In dat opzicht is Romeinen 7 een troost. Toch wel. Daar is Paulus aan het woord. Welke Paulus? Voor zijn bekering of na zijn bekering? Na zijn bekering. En hij is de grote heidenapostel. En het is Petrus. Oh, het is Paulus, sorry. Die op een gegeven moment zelfs uitroept dat hij wel wenst om ontbonden te worden met Christus. Ze zijn er helemaal klaar voor. Hij verlangt ernaar. Die apostel die ervan getuigde dat Gods genade voor hem genoeg was. Die beleed dat hij als een drankoffer geofferd werd. En ja, daar had hij een behagen in. Om zijn leven op te offeren voor de Heer. En dan ook dat mooie verlangen, zoals hij het verwoordt in die woorden. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Die Paulus, daar gaat het over, in Romeinen 7. En wat zegt hij in Romeinen 7? Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht. Onder de zonde. Hetgeen ik wil, doe ik niet. En hetgeen ik niet wil, wat ik haat, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? En dan zie je, ja, die strijd tussen vlees en geesten, die zie je bij Paulus ook. Paulus, de grote apostel. Je ziet ook bij hem dat het vlees, dat vlees bij hem tegen het geestelijke inbegeert. Gemeente, als ergens in de Bijbel de diepte van het mensenhart gepeild wordt, dan is het wel in Romeinen 7. En Luther had wel gelijk toen hij zei dat we als mens na de wedergeboorte nog simul justus, simul peccator zijn. Zowel gerechtvaardigde als nog zondaar. Allebei. Wel gerechtvaardigd, dat wel. Maar we blijven toch ook nog zondaar. En van daaruit snappen we natuurlijk wel deze woorden in de catechismus over dat kleine beginsel der gehoorzaamheid. Omdat we nog steeds in het lichaam der zonde leven. Dan denk ik ook even aan de Bijbelheilige, jongens en meisjes. Noach, je kent ze, die geschiedenis. Noach, er staat van hem zo prachtig. En Noach wandelde met God. En dan bewaart de Heer hem en zijn gezin in de ark. En dan komt hij eruit. En dan is Noach dronken. Hij bedrinkt zich. Abraham. De vader der gelovigen. Geloofsvoorbeeld. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen Sarah, zijn vrouw, zeg maar dat je mijn zuster bent. Jacob. Aartsvader. Maar bedrieger. Zijn broer. Zijn schoonvader. David. Koning naar Gods hart. En dan pleegt hij ontucht. En dan zorgt hij ervoor dat de wettige man van die vrouw gedood wordt. Salomo aan het eind van zijn leven. Allemaal oog voor vrouwen en meer vrouwen en nog meer en nog meer. En Petrus. Hij verloochent zijn meester. En Paulus' zelfgetuigenis in Romeinen 7 is duidelijk. Gemeente waar we de Heer mogen kennen. Mogen lief hebben. Mogen leven uit zijn genade. Laten we onze naam ook maar bij dat rijtje zetten. Het is gewoon de realiteit. En betekent dat dan dat we bij de pakken moeten gaan neerzitten en denken, zie je wel, het lukt toch allemaal niet, het is toch maar een heel klein beginnetje. En ja, wat heeft het allemaal voor zin om heilig te leven? Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Want ik noemde zojuist even ook het avondmaalsformulier en zo, wat het eigenlijk ook heeft over, ja, over al onze gebreken daarin. Maar dat avondmaalsformulier zegt meer, zeer zeker. Het wijst ons op onze gezindheid, of we gezind zijn, voortaan, met ons hele leven, waarachtige dankbaarheid ten opzichte van de Heere te bewijzen. Een doopformulier? Net zo. Dat we vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben met heel ons hart. En dan denk ik ook aan die laatste woorden van antwoord 114. Dat we een ernstig voornemen moeten hebben om niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God te leven. Dat ernstige voornemen. Dat is onze dure roeping als christen. En daarin hebben we een prachtig voorbeeld. Een identificatiefiguur. En dat is Jezus. En ook hij moest het leren, jawel. Toch wel. Dat lezen we aan het eind van Lucas 2. Dat hij toenam, dat er groei bij hem was, in wijsheid en in grootte en in genade bij God en mensen. En in de Hebreeënbrief lezen we dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft. En dan, ja, dan is het mooie dat hij zijn discipelen achter zich aan meeneemt onder het heiligende kruis, over de kruisweg, om ze in die weg gehoorzaamheid te leren, opdat we zo achter hem aan, als volgeling van hem, onder dat heiligende kruis groeien in genade. En wat is de Heere? Dat is wat de Heere nog steeds wil van zijn volgelingen. Dat we gehoorzaamheid leren en dat we vruchten voortbrengen van dankbaarheid. En ja, dat is het werk van de Geest. En daar gebruikt hij het woord voor. Daar gebruikt hij de sacramenten voor. De Geest die ons verstand verlicht. Hè, zodat we het woord steeds dieper, steeds rijker gaan verstaan. De Geest die ons gevoel reinigt. Ook onze begeerten, zodat ze steeds zuiverder worden. Die onze wil vernieuwt. Hè, zodat onze wil steeds meer overeenkomt met de wil van God. En die oude mens van ons die steeds meer moet afsterven, zodat de nieuwe mens steeds meer mag opstaan en gestalte mag krijgen in ons leven. Zodat we steeds meer lust en liefde krijgen om naar Gods geboden te leven. En gemeente, als antwoord 114 er de nadruk op legt dat we naar alle geboden van God moeten leven, dan komt vooral de hoofdsom van de wet bovendrijven. Ja toch, als het gaat over alle geboden van God. Hè, dan zitten we al heel snel over, ja maar waar gaat het nou in de geboden over? Wat is nou de hoofdsom van de wet? En jongens en meisjes, jullie weten dat. De hoofdsom van de wet is natuurlijk God liefhebben boven alles en met alles wat in ons is. En onze naaste liefhebben als onszelf. En dat laatste is ook nog niet zo makkelijk soms. En dan kun je ervan afmaken door te zeggen, ja, maar dat is mijn naaste niet. Nou ja, laten we dat woord naaste dan ook maar heel concreet opvatten. Degene die het naast aan ons verwant is. Onze man of onze vrouw. Onze kinderen. En kinderen, onze ouders of je broers of je zussen. Ja, ook dat. Ook onze broer. Onze zus. Het hoort er allemaal bij. Aan het avondmaal belijden we dat we een ernstig voornemen hebben om in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. En gemeente, laten we steeds weer ons leven toetsen aan het woord van God. Wat kan er een stuk lauwheid zijn? Wat kan het kabbelen? Wat kan het soms traag zijn? Het kan er zomaar inslapen. Maar vecht ertegen. De Heer is het waard dat we voor hem leven. Ik weet het dan, die vraag en antwoord 115. Ik zeg het even in eigen woorden. Als toch niemand in dit leven de wet kan houden, waarom zou je hem dan eigenlijk nog scherp preken? Waarom? We kunnen het toch niet. Klein beginsel. Het stelt allemaal toch niks voor. Waarom houden we ons dan nog bezig met de wet? Ja, op zich een terechte vraag. evangelischen denken toch wel behoorlijk anders over de wet dan reformatorische. En zij hebben ook hun argumenten. Ik heb daar al eens hele gesprekken over gehad. En zij komen dan met Galaten 3. En zeggen ze, ja, maar de wet, dat is de tuchtmeester naar Christus toe. En die tuchtmeester is zo'n slaaf. En die brengt 's morgens de kinderen van zijn heer, brengt die naar school. En dan levert hij ze af bij de meester in de klas. En dan, hij mag zelf niet mee de klas in, hij krijgt zelf geen onderwijs. Nee, hij moet de kinderen naar de meester brengen. En als ze daar zijn, is het goed. Nou, zeggen evangelische, nou, de wet is de tuchtmeester naar Christus toe. Christus is de meester, dus als de wet als tuchtmeester jou bij de Heer Jezus heeft gebracht, nou, is goed, heb je de wet dus niet meer nodig, want dan heb je Jezus. Dan heb je Christus. En, ja, dan heeft de wet zijn werk gedaan. En zeggen ze, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En ja, daarom leidt de wet je na de bekering niet meer. Van je moet die weg gaan of je moet die weg gaan. Maar dan word je rechtstreeks door de geest geleid. En dan wijst de geest je steeds wegen. En dan houdt de geest je steeds voor wat je wel en niet moet doen. En wat wel en niet goed is. Dan word je van boven gewoon geleid. En een ander argument wat zij gebruiken, dat is, ja, maar Christus heeft toch de wet vervuld. En die heeft alle gerechtigheid volbracht. En waarom moeten wij dan ook nog eens een beetje gerechtigheid volbrengen of zo, of een beetje de wet vervullen? Hij werd tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij rechtvaardig zouden zijn in hem. En dan hoeven we toch ook niet een stukje rechtvaardigheid zelf nog te verdienen, door de wet te houden? Ze hebben zeker een punt, maar wat evangelischen vergeten, dat is dat door de vernieuwing van ons leven, door de wedergeboorte, en ik zei het al, dat de geest dan die wet niet ontslaat of zo, of zegt ga maar naar huis toe, want ik heb jou niet meer nodig. Nee, dan schrijft hij die wet in ons hart, opdat we niet meer vanuit, ja, omdat het moet die wet houden, maar vanuit de liefde tot Christus, hè, om te leven zoals hij het van ons vraagt. En bovendien is het binnen de omheining van die wet ook veilig om te leven. Gemeente, ik wees zojuist naar de evangelischen. Niet met de bedoeling om daar lelijk over te doen of zo hoor. Maar Luther dacht er ook een beetje zo over. Wat de wet betreft. Toch in een bepaald opzicht wel. Want wat zegt Luther? Nou, hij benadert het weer heel anders. Maar Luther zegt, hij zegt die wet, die hebben we nodig om vanuit die wet heel scherp te preken. En mensen de wet voor te houden als een grote spiegel. En vanuit de donder en de bliksem van de wet te preken, zodat harde harten verbrijzeld worden. Dat moet je doen, zegt Luther. Zo moet je preken. Maar hij zegt, als dan zo'n hart verbrijzeld is. En als de geest je dan vernieuwd heeft. Ja, En je uitgedreven bent naar Christus. En daar terecht bent gekomen. Dan ben je niet meer onder de wet. Maar dan ben je onder het evangelie. En dan hoef je de wet niet meer te preken. Calvinisten denken daar toch wat anders over. De catechismus heeft er heel duidelijk een punt van gemaakt en hier ook heel duidelijk gezegd, nee, die wet die moeten we blijven preken. He, die wet die leeft als het goed is in ons binnenste, om ja, toch vanuit het woord, de geboden van de Heer te weten wat hij wil, welke wegen we gaan. Denk aan antwoord 115, he, daar worden drie argumenten genoemd om de wet te preken. In de eerste plaats om onze zondige aard te leren kennen. In de tweede plaats om van daaruit vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En in de derde plaats om daardoor steeds meer naar het evenbeeld van Christus vernieuwd te worden. Nou, als je een beetje kritisch leest, of een beetje oplettend, dan zie je daar natuurlijk heel snel de drie stukken in. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Onze zondige aard leren kennen. Een stuk van de ellende. En vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus zoeken, zodat we verlost worden. Gemeente, die twee eerste argumenten, ja, dat heeft alles te maken met de spiegelfunctie van de wet, hè, waar Luther zo op wees van hou de gemeente, maar ook jezelf, steeds weer die spiegel van de wet voor. Opdat ze daarin zien van ik ben een zondaar en zo kan ik niet voor God verschijnen. En dat ze vanuit die verlorenheid de toevlucht nemen tot Christus. Om daar terecht te komen. Nou, die twee eerste functies, die gelden natuurlijk vooral voor de ongelovigen. En gemeente, waar het in ons leven nog nooit tot de hartelijke overgave kwam aan koning Jezus, kijk dan veel in de spiegel van de wet. Om ontdekt te worden. Maar je verlorenheid buiten Christus. Alleen, soms, denk ik, is dat nou het enige. Worden we nou, hè, en Lutherse die zweren daarbij. Hè, dat je nou door de wet hè, ontdekt wordt aan je verlorenheid. Daar heb je echt alleen die wet voor nodig. Maar, als je nou eens denkt hè, aan Golgotha. Waar Christus hing. Waar hij hing. Vanwege onze zonde worden we dan ook niet ontdekt aan onze verlorenheid buiten hem. Ja toch. Maar het is wel de bedoeling dat die wet, als we onbekeerd zijn, ons heilig onrustig maakt. En dat we uitgedreven worden met ons verloren bestaan naar Christus. En met al onze armoede bij hem terechtkomen. En bij hem vergeving van zonde ontvangen. En de gerechtigheid in Christus Jezus. En als we dan gerechtvaardigd zijn. Ik kom nog even terug op die tuchtmeester uit Galaten 3. He, als die tuchtmeester de kinderen van zijn baas op school heeft gebracht. En bij de meester heeft afgeleverd. Krijgt die tuchtmeester dan ontslag? Nee, helemaal niet. Want hij moet die kinderen ook weer ophalen uit school aan het eind van de middag. En de volgende morgen moet hij ze er weer naartoe brengen naar die meester. Die wet, die drijft iedere keer weer uit naar Christus. Steeds ook weer worden we geconfronteerd met de wet om heilig te leven en hem steeds voor ogen te houden. De Heer zei het ook, wees heilig, want ik ben heilig. En gemeente, dan denk ik ook aan het derde argument dat antwoord 115 noemt. Als het gaat over waarom we de wet nog moeten preken. Om steeds meer vernieuwd te worden naar het evenbeeld van Christus. Ja. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. Hij onderwierp zich er helemaal aan. Tot in de dood. En dan roept hij zijn kinderen op om op hem te lijken daarin. En ook zo zijn wet mee te dragen en uit te leven. Om op hem te lijken. En laat hem daarin koning zijn over je leven. We willen hem graag als onze priester natuurlijk. Vanuit zijn verzoeningswerk. Om behouden te worden. Maar hij wil ook koning zijn over ons leven. Zodat we leven naar zijn geboden. En dan heeft de catechismus over het klein beginsel der gehoorzaamheid. Maar een klein begin. Maar de Bijbel heeft het ook over vaders in het geloof. Niet alleen kinderen. En niet alleen jongelingen. Die alleen nog maar melk, kinderen, zuigelingen die alleen nog maar melk verdragen. Nee, ook vaders en moeders in het geloof. Die dat vaste voedsel kunnen verdragen. Eikenbomen der gerechtigheid. Mensen die niet met iedere wind van leer worden meegezogen. Maar die wat mogen betekenen voor anderen. En wat lezen we dan in Efeze 4? Dan kom ik op Efeze 4 terecht. Dan lezen we over een volkomen, staat er in onze vertaling, maar daar wordt mee bedoeld, een volwassen man in het geloof. Volwassen in het geloof. Niet meer alleen een kind, een zuigeling of zo, of een jongeling. Nee, volwassen in het geloof. Totdat we alle zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Om in alles toe te groeien naar Hem. Die het hoofd is. Namelijk Christus. De gemeente, we lezen nergens in de Bijbel van wees nou maar tevreden met een klein begin van gehoorzaamheid. Als het goed is, is er altijd het verlangen en het zoeken naar meer. Als schrijft Petrus in zijn tweede brief, voeg bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid of geduld. En bij het geduld de godzaligheid. En gemeente, de Heer is het waard dat we voor Hem groeien en bloeien en vrucht dragen. Aan de ene kant soms zo gebrekkig, maar aan de andere kant, ja, als de Geest het geeft, kun je er soms ook weer zo vol van zijn. En dan, ja, om echt te leven zoals de Heer het wil en ook te verlangen naar zijn toekomst, waar we nooit, nooit meer hoeven te zondigen tegen welk gebod van hem dan ook. Gemeente, eenmaal, als de eeuwige Sabbat aanbreekt, dan wordt de wet niet meer gepreekt. Dan is er geen zonde meer, dan zijn alle begeerten weg en dan zullen we hem kennen zoals hij gekend wil worden. En dan zullen we hem lief hebben zoals hij lief gehad wil worden. En dan is al het gebrekkige, al dat kleine, dat beginnetje, het is allemaal verleden tijd. Dan zal Christus zijn, alles en in allen. Deze toekomst, die heeft hij weggelegd voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen of zullen lief krijgen. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we rouwdragende opdragen en ook rouwdragende families in ons midden. We bidden in eerste plaats voor Arthur en Andrea van Werkhoven. De moeder van Arthur is overleden en ook afgelopen week begraven. We willen ook bidden voor de familie van der Gouwen, van wie een opa is overleden. We willen bidden voor de zieken, de heer K. Schumacher. Hij is weer thuis, maar menselijke wijs gesproken is het einde dichtbij. We willen vanavond ook in het bijzonder bidden voor de ouders van Martina Voorwinde, die terug hopen te reizen naar Australië als het meezit. Ze moeten zich morgen nog laten testen, maar heel bijzonder dat we u ook welkom mogen heten hier in de dienst. En we hebben al meer contacten gehad, maar wat is het ook mooi om zo contacten te hebben met christenen zo wereldwijd, ook uit andere werelddelen. En van harte ook Gods zegen toegewenst als u weer teruggaat en ook in uw eigen land. De Heere ga met u. We willen ook bidden voor de langdurig zieke, met name Chris van Oosterbrugge. Broeder van Elteren, mevrouw van der Spik, en voor de pleegzorg, waar ook verschillende gezinnen onder ons in betrokken zijn. Laat ons bidden. Getrouwe Heren en Heiland, heb hartelijk dank. Dank voor uw eigen woord, waar we vanavond bij stil mochten staan aan de hand van het leerboek van de kerk. Heer, wilt u zegen eraan verbinden. Wij danken u voor uw wet. Heer, wat hebben we nodig om uitgedreven te worden naar u? Wat is het nodig dat die in ons hart geschreven staat? Heer, wat is het nodig om zo binnen de omheining daarvan te blijven en te leven tot eer en glorie van u? U roept ons toe heilig te leven, omdat u heilig bent. En Heere, het kan zo'n worsteling zijn. En u weet het. En Heere, dat kleine begin, dat staat zo in schril contrast tot u. Want u, Heere Jezus Christus, was heilig in alles. En u hebt het voorbeeld gegeven. En geef, Heere, dat we door dat nieuwe beginsel in ons meer en meer uw beeld mogen gaan vertonen. En geef dat er het hartelijke verlangen mag zijn om heel ons leven te wijden aan u. En geef dat er ook onder ons vaders en moeders mogen zijn in de genade, in het geloof. Heere, dat we niet tevreden zijn met een heel klein beetje en altijd maar alleen melk kunnen verdragen, maar dat we ook mogen staan naar de vaste spijzen, steeds meer kunnen verdragen en ook steeds meer begeren. Heere, wij bidden, als het vlees in ons leven zo tegen de geest strijdt en begeert, houd ons vast en rust ons toe met volharding en standvastigheid. Heere, mogen we zo bidden voor de gemeente. Wij bidden, gedenken ieder, ons allen. Bidden we in het bijzonder ook voor de zieken. U kent ze, de eenzamen, degene die psychisch moeilijk hebben. Heere, kan zoveel gebrokenheid zijn in het leven en u weet van alle vragen, alle moeite, alle pijn die er kan zijn. Heere, we bidden voor de heer Schumacher. U kent hem. We dragen hem aan u op. Wel weer thuis. Wat er daarna verlangt. En toch gaat het ook weer anders. Ach, Heere. Wij weten dat menselijk gesproken het einde nadert. Bewaar hem voor een lijdensweg. En Heere, geef hem volop het zicht op uw machtige en eeuwige toekomst. En Heere, geef zijn vrouw de kracht die ze nodig heeft in de zorg voor hem, om zo hem terzijde te mogen staan. Wilt u uw rijke zegen voor tijd en eeuwigheid hen beiden niet onthouden. En Heere, zo bidden we ook voor de langdurig zieken, als we denken aan broeder van Oosterbrugge, broeder van Elteren, mevrouw van der Spek, u kent ze. Wees hen goed en genadig. En ook anderen, Heere, die toch misschien ook veel lijden en het niet in bekend, het niet bekend maken. O God, omring hen met uw tere zorg. Heere, zo bidden we voor de rouwdragenden. U kent ze in de gemeente. Weduwen, weduwnaren. Wij denken in het bijzonder aan de rouwdragende families onder ons. Nu, in de eerste plaats, wil ik bidden voor de familie van Werkhoven. Nu Arthur's moeder is overleden en begraven. Heere, wat een troost om te mogen weten, te mogen geloven, hartelijk te mogen geloven dat ze nu hierboven in het vaderhuis met de vele woningen mag zijn. Heere, dat ze mocht weten en dat ook vast mocht geloven dat daar voor haar een plaats was bereid. Heere, vertroost heel het gezin, heel die familie, ook Arthur's vader, een lege plaats. Heere, wilt u zelf die lege plaats maar innemen en kracht geven, uw kracht, uw troost, om verder te mogen gaan. Wees hen allen, ook de kinderen, goed en genadig. Heere, zo bidden we vanavond ook voor de familie van der Gouwen. Nu een opa en een vader is overleden, en overgrootvader zelfs. Heere, wilt u de achterblijvenden troosten en genadig zijn. Heere, de laatste van een generatie. En wat kan er dan veel door ons heen gaan? Heel aangrijpend. En Heere, wij danken u dat hij ondanks alle geslotenheid toch aan het eind van zijn leven mocht getuigen van uw goedheid. Heere, en uw goedheid is zo groot. Uw genade, uw trouw, hemelhoog. Heb dank daarvoor, Heere. Gedenk hen, ook als dinsdag de begrafenis plaatsvindt. Doe hen op u zien. Geef vertroosting. Geef kracht van boven. Uw nabijheid. Heere, zo bidden we vanavond in het bijzonder ook voor de familie Voorwinde en de ouders van Martina, de heer en mevrouw van Praag, die enkele weken vanuit Australië, hier in Nederland, bij hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen mochten zijn. Heer, we danken u dat ze ook een goede conferentie in Schotland mochten bijwonen. En dat ze ook weer mochten herstellen van corona. Heer, geef dat ze ook kunnen terugreizen. Heer, dat de testen daarin ook niet tegenwerken. En Heer, wilt u met hen meegaan. En in hun eigen land, op hun eigen plaats, waar u hen roept en stelt, dat ze het daar ook goed mogen hebben. Stel hen ook daar tot zegen en wees in alle dingen hen goed en genadig, zo samen met heel de familie, ook zo hier in Nederland. Heere, wij bidden ook voor uw kerk in Australië en Nieuw-Zeeland. Wilt u daar ook wonen en werken met uw geest. Heere, zo bidden we voor al degenen die zoveel geleden hebben door de pandemie, lichamelijk, geestelijk, psychisch, financieel. Denk aan al die sectoren waar de verruimingen nog niet doorgevoerd worden. Heere, mag deze pandemie uw megafoon zijn, een hemelse roepstem, om ons met goddelijke stem toe te roepen wat u ermee betekent, wat u ermee voor hebt, omdat we het zullen verstaan en in uw weg mogen gaan. Heere, geef verwachting en afhankelijkheid van u. en verlos ons van alle menselijke hoogmoed. En Heere, zo bidden we ook vooral degenen die in de zorg werken, degenen die verantwoordelijk zijn ook voor de volksgezondheid, ook in de regering. Heere, geef dat we ondanks misschien alle kritiek die er op de regering kan zijn, en misschien ook onder ons wel is, maar geef dat er gebed voor de regering mag zijn. Opdat ze als dienares van u, de koning der koningen, mogen handelen en beleid maken vanuit datgene wat vanuit uw woord ons voorgehouden wordt en ook hun voorgehouden wordt. En stel hen zo onder ons tot zegen. Zo bidden we ook voor het nieuwe kabinet, heren. Wees nabij. En heren, mogen we zo ook bidden om meer eenheid onder de christenen, onder kerken. We denken ook in het bijzonder in deze tijd aan de christelijk gereformeerde kerken, waar scheuringen dreigen. O God, houd bij elkaar wat bij elkaar hoort. En geef dat er meer en meer wereldwijd eenheid mag komen in u. Ware eenheid vanuit het geloof in u, de Christus der Schriften. Hier zo bidden we voor het werk van zending en evangelisatie. De opleiding van dienaren van het woord, waar ze opgeleid worden, Heere, geef daar uw rijke zegen aan. En zo bidden we voor uw kerk in de vervolging. Heere, geef moed, dapperheid, om niet te zwichten als rekenschap geëist wordt, maar wilt u door de geest van u de Vader dan spreken wat er gesproken moet worden. Heere, zo wacht het alles op u. We danken voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons allen mee naar huis. Heere, stel ons tot zegen. Ook de komende week. Bewaar ons voor corona. Heere, wij bidden. Mag ons leven een leven zijn toegewijd aan u, Koning Jezus. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 86, daarvan het zesde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang en draag met u de zegen van de Heere. Gemeente thuis, ontvang ook de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.